Broeders en zusters, allemaal een hele goede morgen. Erg fijn om in uw midden te zijn. En weer erg genoten van de zang. Dat zeiden wij al tegen elkaar in de auto onderweg hier naartoe. Geweldig, zegt die band. Echt geweldig. 7 april, hè, dan begeleiden jullie ons op de gemeentedag. Nou, wij stellen ons gebouw heel graag open voor jullie, hoor. Zeker. Adrie, ook heel hartelijk bedankt, hè, voor de zangdienst. En je zult merken dat de geest daarin werkt. Wij zeiden al tegen elkaar, na het tweede of derde liedje, je zult straks wel merken, de preek is echt een verlengstuk van de zangdienst vanmorgen. Ja, dat is heel bijzonder en dat kan alleen maar als de geest werkt en de Heer werkt. We hebben veel besproken in de auto onderweg hier naartoe, want wij zeiden ook nog, tot toe. Ja, dat heb je wel eens, hè. Maar tot wanneer mag je elkaar nu het allerbeste toewensen? Nou ja, alle flauwekul ten spijt. Ik wens je een hele innige relatie met God je Vader toe. En ik wens je toe dat je hoe langer hoe meer gaat beseffen dat die geweldige schepper van hemel en aarde door zijn zoon Jezus Christus een relatie met je wil van vader tot zoon. En dat je dat niet alleen gaat weten, maar dat je dat bovenal gaat ervaren. En dat je in alles beseft, maar mijn Vader in de hemel is bij me. En mijn Vader in de hemel die zorgt voor me. En mijn Vader in de hemel helpt me overal doorheen. Door zijn Zoon Jezus Christus. En dat wens ik je toe vandaag. En dat wens ik je toe van de week. En dat wens ik je toe de rest van je leven. En dat is een eeuwigheid. Precies, een eeuwigheid toe. Maar dat je hoe langer hoe meer dat besef mag krijgen. Dat werkt in mijn leven, dat heeft gewerkt bij Jezus Christus. En dat gaat werken op het moment dat het niet alleen meer wetenschap is, maar dat het echt beleving is, ervaring. Dus heel veel zegen daarbij. Hè? Met dat uit te werken en dat te verankeren in je leven en vast te maken. Zou je eens willen opzoeken Johannes 3 vers 1 tot en met 17. Johannes 3 vers 1 tot en met 17. Een overbekende geschiedenis. En voor diegenen die nu onderwijl gedacht hebben van ik zie wat aan die vent, wat is dat toch? Ik ben heel wat gewicht kwijtgeraakt en ik heb een bril. Het een gaat vanzelf en het ander moet je best voor doen. Maar dan heb je in elk geval antwoord op de vraag van, wat is er toch veranderd sinds de vorige keer? Dan kun je in alle rust luisteren, ja? Johannes 3, vers 1 tot en met 17. Er was een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en hij zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, dan kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Nicodemus zei tegen hem, maar hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Ik heb dit ook eens een keer bij de tieners behandeld. Die krijgen daar hele beelden bij. Wij lezen gauw verder. Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Want de wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Kijk, als je dat zelf al niet weet, dan moet je het een ander niet kwalijk nemen dat hij de verkeerde richting uitloopt, volgens jouw maatstaven. Want je weet niet waar de wind vandaan komt. En je weet ook niet waar hij naartoe gaat. Je merkt dat alleen. Bijvoorbeeld 3 januari van dit jaar, Baron van Berkel zag zich gisteren nog bezig in de kassen glas te rapen. Dat zijn dan gevolgen van een harde wind. Je weet niet van waar die vandaan komt. Ze voorspellen hooguit, hè, wind uit het westen, zuidwesten, noordwesten enzovoort. Je weet niet waar die naartoe gaat. Dan moet je elkaar daar ook niet op aanspreken. Nicodemus antwoordde en hij zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen nu gebeuren? Jezus antwoordde en hij zei tegen hem, bent u nou de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen en van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Opnieuw beginnen. Leven. Een 57-jarige Zwitserse leraar, klassieke talen, die besluit van het ene op het andere moment de school waar hij meer dan 30 jaar heeft lesgegeven in de steek te laten en de nachttrein naar Lissabon te nemen. Hij weet niets van Lissabon. Maar op weg naar school had hij een Portugese vrouw ontmoet en die had hem een paar raadselachtige dingen verteld over Lissabon. En hij denkt bij zichzelf, als ik nu niks doe, dan hebben mijn leerlingen zo verschrikkelijk veel meer leven voor zich dan ik. Als ik nu niets doe, dan blijft het altijd hetzelfde. En dan ben ik morgen gewoon weer die oude man die naar school gaat om klassieke talen te doseren. En overmorgen die oude man plus een dag die alleen maar klassieke talen doseert. De leraar die gaat na schooltijd een boekwinkel binnen en hij leest in een boekje wat hij toevallig pakt. Als het nu zo is dat wij slechts maar een heel klein gedeelte kunnen leven van wat er in ons zit, wat gebeurt er dan met de rest? En de leraar is de hoofdfiguur in de roman Een nachttrein naar Lissabon. Ik heb hem laten vertellen dat het een erg langdradig verhaal is, dus ik zal niet aanraden om het boek te kopen. Het gaat slechts om het voorbeeld. Maar zo begon Frits Lange ooit eens een keer een toespraak over Nicodemus. Nicodemus, voor diegenen die willen weten wat zijn naam betekent, bestaat uit twee delen. Nikao, en dat betekent overwinnen. En demos is volk. Demos kennen wij uit de zin van democratie. En als je dat dan weer samenvoegt, betekent Nicodemus het zoiets als overwinnaar over het volk. Nou, dat zullen we straks verderop wel zien. Maar niet iedereen zal zo'n radicale stap willen zetten als die leraar klassieke talen in Zwitserland. Niet iedereen die zegt van ja, dat is lekker, mijn baan opgeven, alle zekerheden die ik hier heb. Je moest het weten man, ik heb 25 jaar krom gelegen voor die hypotheek en nou vraag jij aan mij of ik... En als je doorgaat, dan zeggen jullie, of was lekker in Den Haag gebleven met zo'n boodschap toch? Hè? Je vraagt van mij het onmogelijke. Maar het gevoel wat die leraar deed besluiten de nachttrein naar Lissabon te nemen, dat zul je ongetwijfeld herkennen, denk ik, toch? Gewoon het idee van, ik wil niet langer op deze manier doorleven. Er moet toch meer zijn. Er moet toch veel meer mogelijk zijn dan wat we op dit moment zo met elkaar meemaken, toch? Toch? fijn. Die overtuiging heb ik ook namelijk. Je ervaart je leven soms als een vis in een fuik. En in een fuik die alsmaar nauwer toeloopt. Met steeds minder ruimte om jezelf te bewegen. Straks ben ik oud. Straks. Straks ga ik dood. Maar heb ik dan ooit echt geleefd? Heb ik de dingen gedaan die ik eigenlijk wel zou willen doen? Opnieuw beginnen. Leven. Nicodemus heeft een ontmoeting met Jezus Christus. En deze ontmoeting verandert zijn leven voorgoed. Ik zal het straks nog een keer aanhalen. Maar Nicodemus kom je op meerdere plaatsen tegen in Johannes. Hè? Wij lazen vanmorgen de eerste ontmoeting van Nicodemus met Jezus. Johannes 7, daar kom je het nog een keer tegen. Op enig moment, tijdens de viering van het Loofhuttenfeest, gaat Jezus staan op het tempelplein en roept hij. Zoiets als van, als je van mijn water drinkt, krijg je nooit meer dorst. Stromen van levend water komen uit je. Hè, dat roept Jezus op de... En dan zijn er allerlei Israëlieten, Johannes 7 vers 40 tot en met 48, je moet het thuis maar eens lezen, maak er maar eens een studie over. Maar daar begint de scheiding tussen aards en tussen hemels. Want wat roepen dan de Joden? Want dat staat namelijk hun helemaal niet aan, die oproep van Jezus om je leven definitief te veranderen. Die zeggen van ja, kom eens even, hij komt uit Galilea. Kon er nou uit Galilea een goede profeet komen, hè? Kan er uit Berkel en Roderijs een goede spreker komen? Nee, dus hups, dat heb je gelijk het excuus om voor de rest van je leven niks meer te doen. De andere zegt, heeft hij wel de juiste opleiding? En zo tokkelen ze een heel lijstje af en ze kunnen de vinkjes zetten en Jezus voldoet niet. En dat is voor hun het excuus om dan maar Jezus te kruisigen. Nou, dat is Johannes 7 en dan is er Nicodemus die verdedigt Jezus op dat moment. En die neemt het voor hem op. En aan het eind, als Jezus gekruisigd is, dan zijn er twee mensen. Jozef van Arimathea, die heeft een graf. En Nicodemus, die haalt Jezus van het kruis. En samen begraven ze hem. Nicodemus ontmoet Jezus in de nacht. En ook daar zijn hele theorieën over. Ik zal daar niet al te veel van zeggen. Hè, maar er zijn mensen die het maar al te graag gebruiken om aan te geven van ja, Nicodemus was eigenlijk ook wel een scheidlijster. Hij durfde niet bij daglicht Jezus te ontmoeten. Hij was bang voor zijn positie, hij was bang voor zijn functie, hij was bang voor de reactie van mensen. En daarom ontmoet hij Jezus maar in de nacht. Nou, ik vind dat helemaal niet van belang. Van belang is of je bereid bent om wedergeboren te worden. Wedergeboren worden in volle betekenis. In Exodus 12 vers 31 kun je namelijk lezen dat Mozes en Aaron midden in de nacht bij de farao worden ontboden. Dan heeft namelijk het tiende teken plaatsgevonden en alle eerstgeborenen van Israël, van hoog tot laag, de zoon van de farao tot zijn bediende, zijn overleden. Eerstgeborenen van de twee enzovoorts. En die farao die is er zo verschrikkelijk klaar mee. Maar, by the way, wat een leed zal dat geweest zijn. Denk daar maar eens even aan. Wat een leed zal dat geweest zijn, je eerstgeboren zoon. En dat bij alle gezinnen van Egypte overleden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die farao dan midden in de nacht Mozes roept en die zegt, en nou vertrekken, joh, klaar, wegwezen. Met heel je volk, 600.000 man. Dan komen de kinderen nog bij, dan komen de vrouwen nog bij. Klein vee en groot vee. Als je dat bij elkaar optelt, kom je op een populatie uit van, nou ja, 1,2 miljoen of zo, 1,4. De provincie Utrecht, zeg maar. En dat moet je 's nachts in beweging zien te krijgen richting het beloofde land. En ze gaan, midden in de nacht. En dat feest... Of, ik moet het anders zeggen, dat feest dat was helemaal geen feest. Maar u en uw volk moeten nu vertrekken, neem je kleinvee mee enzovoort. En in die nacht begon dus de reis voor het volk Israël, weg van de slavernij, richting het beloofde land. Dat werd altijd nog herdacht met het Pascha-feest, Pesachfeest, hè, Johannes 2 vers 13. En in de nacht begon dus de uittocht voor het volk Israël. En als de Joden het Pesachfeest vierden, het Pasjafeest, begon dat ook midden in de nacht. En wanneer ontmoet Nicodemus Jezus? Tijdens het Pasjafeest. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat Nicodemus in de eerste nacht Jezus ontmoette. Je kunt daar voor de rest helemaal geen conclusie uit trekken. Weet je wat veel belangrijker is? Nicodemus, we lazen het, is onderdeel van het Sanhedrin. Het Sanhedrin, is een Hebreeuws woord. Afgeleid van het Grieks betekent het synodrion. En daar kennen wij weer ons woord synode van. Hè? Een leidend, adviserend, regulerend, corrigerend orgaan. Ten tijde van Nicodemus in Jeruzalem bestond het uit 71 man. Rechters, godsgeleerden enzovoorts. En zij hielden, heel de stad Jeruzalem in toom. Hè? Je kent dat nu nog bijvoorbeeld in Iran, het totalitaire systeem. Godsdienst, de religieuze leiders zijn eigenlijk het machtigst. En die bepalen hoe de gang van zaken is in het land. Nicodemus was een van die 71 leden. En denk erom, op de eerste ontmoeting van Jezus is er al veel gebeurd. Maar hoe kan het toch zijn dat er van die 71 leden gestudeerd, wijs, bekwaam, en maar één is die naar Jezus komt. En dat er 70 gewoon thuis blijven. Sterker nog, die hem laten kruisigen. Kijk, dat vind ik een veel relevantere vraag. En dan gelijk de vraag naar mezelf toe. Hoe kan het toch dat je een van die 70 bent? Je moet oppassen voor het Emmaus-complex. Dat je naast Jezus loopt, dat je met Jezus wandelt en dat je niet doorhebt dat het Jezus is. Dan behoor je tot een van die 71. Hè? Dan behoor je tot die 70. Nou, dat is waar ik in mijn leven voor wil waken. Dat ik geen last heb van het Emmaus-complex. En dat ik niet tot een van die 70 behoor, maar dat ik die ene ben die eruit springt. En dat ik Jezus zie en dat ik Jezus accepteer en aanvaard en uitwerk enzovoorts in mijn leven. Er zo door geraakt wordt in mijn hart. Natuurlijk, voor Nicodemus zijn het de wonderen en tekenen die Jezus doet. Een geweldige reis had Jezus gehad. Opgegroeid in Nazareth. En op enig moment heeft hij een bruiloft. En hij moet ongeveer 15 kilometer lopen in noordelijke richting. Daar is de plaats Cana. En dan samen met familie en discipelen is hij gast op die bruiloft. Nou ja, je kent het verhaal, hè? Wijnprobleem, Jezus verandert haar wijn. Nou, dat is gebeurd, ze hebben daar feest gevierd. Dan vertrekt hij nog eens een keer 15 tot 20 kilometer noordelijker. En dan gaat hij naar Capernaum, het meer van Tiberias. In april gaan wij naar Israël, maken daar een rondreis. We hebben ons erg op aan het, hè? Hey, gaan we het ook allemaal bezoeken. Maar dan gaat hij dus nog naar Capernaum. Met zijn moeder, met zijn broers en zusters, met zijn discipelen. En dan 150 kilometer zuidelijker lopen. En over hele moeilijke wegen. Dura was nog niet langsgekomen om het te asfalteren. 150 kilometer zuidelijker naar Jeruzalem om het Pasjafeest te vieren. Zo kom je dus in Johannes 3 uit. En onderweg maakt Jezus en zijn discipelen, zijn broers en zusters en zijn moeder, de meest geweldige dingen mee. Bij aankomst in Jeruzalem is het eerste wat Jezus doet de tempelreiniging. Nou, dan laat je wel van je horen, toch? Ik bedoel, daar zal over gesproken zijn tijdens de viering van het Pasjafeest, zeg. Nou, we hebben nou iemand die veegt het hele tempelplein leeg. En die stuurt alle handelaren weg enzovoorts. Nou, dat moet een cultuurschok geweest zijn. Ze maken van alles mee. Alle 71 leden van het Sanhedrin maken dat mee, van heel dichtbij. En alleen Nicodemus komt naar Jezus toe. En die trekt de conclusie. Jezus, u bent van God gezonden, want het bewijs is uw leven. Nou, de eerste vraag, broeders, zusters. Welke conclusie zou Nicodemus trekken als hij naar uw leven kijkt? Ik kan niet voor u antwoorden, ik kan slechts voor mezelf antwoorden. Het enige wat je nodig hebt is een heel goed geweten en een goede spiegel waar je met regelmaat in kijkt. En dan antwoord geven op de vraag: welke conclusie zou Nicodemus nu trekken als hij nu naar mij kijkt? Morgen op het werk. Wat zou Nicodemus dan tegen mij zeggen? Van Willem, fantastisch, ik merk dat God bij jou is. Of, nou ja, denk er maar eens over na. Maar die vragen beantwoord ik wel voor mezelf steeds heel de week. Oké. Dat leven van Jezus Christus, die weg, dat zoekt Nicodemus. En ook hij stapt in de nachttrein naar Jezus. Nicodemus gaat naar Jezus omdat hij ziet, dat hij bij Jezus merkt, dat hij bij Jezus ervaart, dat hij bij Jezus meemaakt. God is met hem en hij verlangt maar één ding, zo te leven. Dat is echt leven. Dat is zoveel meer ruimte. Dat is zoveel meer vrede. Dat is zoveel meer durf. Dat is zoveel meer rust. Dat is zoveel meer overtuiging. Dat is zoveel meer geloof. Dat is zoveel meer zekerheid. Dat is zoveel meer enthousiasme als voorheen. Dat wil ik. Zoals Jezus optreedt. Dat is het. Dat wil ik. Het is zoals ik zeg, wie naar mijn woorden luistert en gelooft in hem die mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Zo iemand wordt niet veroordeeld, maar is overgeplaatst uit de dood in het leven. Dat zegt Johannes, of eigenlijk Jezus, in Johannes 5, vers 25. Wie naar mijn woorden luistert, zegt Jezus, en gelooft in hem, onze Vader, gelooft in hem die mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Zo iemand wordt niet veroordeeld, maar is overgeplaatst uit de dood in het leven. Uit de dood in het leven. Dat is wat Nicodemus zoekt. Dat is wat hij mee wil maken. En dat is wat hem drijft om Jezus te zoeken en hem te bevragen. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij of zij geboren wordt uit water en geest. Want wat geboren wordt uit de mens, is menselijk. En wat geboren wordt uit de geest, is geestelijk. Ook al is wat uit de mens geboren wordt nog zo'n wonder. Hè? Wij zijn in november opa en oma geworden, voor de derde keer. We hebben twee kleinkinderen, maar dat is van onze geadopteerde dochter. Nu is het biologisch. Ik kan nu zeggen, het lijkt op mijn vrouw, hè? Het lijkt op jou. Hè? Nu is het biologisch een wonder op zich. Echt geweldig. Het is onvoorstelbaar. Een eicel en een zaadcel. En je brengt het bij elkaar. Je laat het onder geconditioneerde omstandigheden, noem het een baarmoeder, 9 maanden groeien. En moet je eens kijken wat er tevoorschijn komt. Hè? Het leeft, het klopt, het beweegt, het reageert. Fantastisch, geweldig. Maar het is menselijk. En het moet geestelijk worden. Nicodemus en Jezus ontmoeten elkaar. Ze ontmoeten elkaar letterlijk en ze ontmoeten elkaar figuurlijk. Een ontmoeting op aarde, maar ook een ontmoeting in de geest. Want Jezus gaat nooit discussiëren. Maar hij dringt direct diep door in het hart van Nicodemus. En hij zegt, joh, het gaat over hemelse zaken. Over onzichtbaar, maar wel heel reëel. Daarom noemt Jezus direct dat voorbeeld van die wind. Die wind is ook niet zichtbaar, maar wel heel tastbaar en heel merkbaar. Daar kun je veel beter energie uitwinnen dan met gas, toch? Vinden ze in Groningen, hè? Ja, wel zo goedkoop. Maar goed, de NAM die regelt het maar. Maar dat is in elk geval heel, heel tastbaar. Maar wel onzichtbaar. Het gaat over het koninkrijk van God, Nicodemus. Daar is leven. In het koninkrijk van God is vrede. In het koninkrijk van God is blijdschap. In het koninkrijk van God is gerechtigheid. Zo typeert Paulus het koninkrijk van God. He, vrede, blijdschap en gerechtigheid. Dat koninkrijk, dat gaan we zien als we opnieuw geboren worden. Als we opnieuw groeien, ontwikkelen enzovoorts. Verder leven als wedergeboren christenen. Het koninkrijk van God, dat gaan we herkennen, dat gaan we ervaren, dat ga je meemaken, dat onderga je als je leeft als nieuw mens. Als onderdeel van de nieuwe schepping. Jij, u en ik, wij mogen onderdeel zijn van een nieuwe schepping. En dat gaat veel verder, dat is van een totaal andere orde dan aan jezelf peuren en een soort Willem van Dienst 2.0 worden. Heel veel christenen denken dat. He, hier een beetje schaven, daar nog een likje verf en ze worden een 2.0. Maar dat is van een totaal andere orde leven in het koninkrijk van God. Mijn oudste zoon die werkt ook bij Dura Vermeer, geweldig. En op de eerste gezamenlijke vergadering stelde die zich voor. Nou, hij stelde zich voor, hij wilde dan graag de van dienst 2.0 worden. Nou, waarop mijn collega's natuurlijk wel hartstikke moesten lachen. Ik heb wel een bepaalde reputatie en die moet hij nog maar zien te halen. Heel veel zegen erbij, Sander. Maar zo is het in geestelijk opzicht niet. Op aarde is het zo dat heel veel mensen van alles verzamelen en op een bank zetten en rente scoren, want stel je toch eens voor. Weet je hoe het in de hemel werkt? Weet je hoe je daar vermeerdert? Als je deelt 5 broden en 2 visjes en jouw 12 manden over, dat is een principe vanuit de hemel. Dat is totaal anders dan maar verzamelen en verzamelen en je zorgen maken over hoe het straks geregeld moet worden, toch? Jezus zegt, maak je om geen ding bezorgd, maak eerst je wensen bekend bij mij en al het andere krijg je bovendien. En dan haalt hij een voorbeeld aan van een vogel. En gaan wij het hier niet verder te... Waar maak je druk om, zeg? Of je moet beleggen in bitcoins en hoe gaat dat precies, hè? Totaal andere orde. Dus dat heeft ook niks te maken met de mens 2.0 of zo. Nee, je moet opnieuw geboren worden. Als het dan stormt op het meer en jij ligt te slapen in de boot en iedereen is hartstikke gespannen om je heen. Dan zeg je, joh, maar wacht maar. Ik ga niet even bellen naar Gerrit Hiemstra, wanneer we kunnen verwachten wanneer de wind gaat liggen. Maar dan ga je staan in je boot en dan zeg je, en nu is het rustig. En jij hebt vrede in je en die vrede kun je overbrengen. Jezus heeft het in Johannes 3 over opnieuw geboren worden. Hij heeft het over geboren worden uit water en geest. Hij heeft het over geboren worden uit de geest. Maar voor ik daar verder op inga, even wat anders. Er was eens een weesjongen die in een klooster werd opgevoed. En op een dag krijgt de jongen opdracht om rondjes te schilderen. Hij is net bezig als een van de monniken voorbij komt en vraagt, hè, wat doe je nou? Ontsteld, rondjes schilderen, dat doe je namelijk niet rechtsom, maar rondjes schilder je linksom. Dat weet zelfs een peuter van 3. En gehoorzaam schildert de weesjongen nu zijn rondjes linksom. Even later komt er weer een monnik voorbij en belangstellend blijft hij staan en hij kijkt naar het werk van de weesjongen. Wat doe je dat toch onhandig? Want een rondje schilder je niet met je rechterhand, maar dat doe je met je linkerhand. Dat weet zelfs een kind. Een derde monnik die voorbij komt, vindt de rondjes te dik. Een vierde monnik vindt ze veel te groot. En tenslotte komt er een monnik voorbij die zegt, maar jongen, rondjes schilder je niet met een blauwe broek aan, maar dat doe je met een gele broek. Nu wordt het de jongen allemaal te veel. Hij loopt weg uit het klooster. En onderweg komt hij een aantal mensen tegen. Die nemen de eenzame jongen onder hun hoede. En ze ontdekken al snel dat hij heel veel in zijn mars heeft. En ze beloven hem om les te geven. Ze zeggen tegen hem, begin eens met rondjes schilderen. De jongen die schrikt en die stamelt, maar dat kan ik helemaal niet. Zeg me alsjeblieft precies hoe je de rondjes tekent. Doe je dat nu linksom of doe je dat nu rechtsom? Doe ik dat nu met mijn rechterhand of doe ik dat nu met mijn linkerhand? Mag ik ze dik maken of moeten ze klein zijn? En even kijken die mensen heel veelbetekenend naar elkaar. En ze zeggen, verbaasd tegen die jongen, daar hebben wij helemaal geen regels voor. Daar hebben wij helemaal geen voorschriften voor. Ja, eentje, ze moeten rond zijn. Het gedrag, het doen en laten, het spreken, het bidden, het functioneren thuis, in de gemeente, op je werk. Dat moet je niet laten bepalen door wat mensen zeggen. Dat moet je niet laten bepalen, ook al is het met de beste bedoelingen, wat anderen daarvan vinden. Johannes 5, vers 41 en 42 zegt Jezus, eer van mensen vind ik niet belangrijk. Omdat ik weet hoe ze zijn. Ze hebben namelijk de liefde van God niet. Ik ben gekomen om mijn Vader te vertegenwoordigen. En wie mij ontvangt, ontvangt hem. U vindt het zo belangrijk wat mensen van u zeggen, dat u vergeet waar het om gaat. En waar gaat het om? Dat we God mogen openbaren. Nou, Johannes 5, vers 41 en 42. Aldus Jezus Christus. Veel mensen praten over dorst. Maar ze hebben helemaal geen dorst. Want als je dorst hebt, dan drink je. Zo simpel zit het leven in elkaar. Heel veel mensen praten dus over dorst. Maar ze hebben het niet. Want anders zou je drinken. Van boven geboren zijn is wat er in de grondtekst letterlijk staat. Mensen die van boven geboren zijn, hè, of opnieuw geboren worden, maar letterlijk staat er antoten. Dat betekent zoiets als van boven geboren zijn. Die houden zich bezig met Jezus Christus. Jezus Christus staat centraal in hun doen en laten. Mensen die van boven geboren zijn, die zien Gods Koninkrijk. En die begrijpen Gods Koninkrijk. Die begrijpen hoe je daar leeft. Hoe je daar met elkaar omgaat. Mensen die van boven zijn geboren, leven uit water en geest. Water, dat duidt op rechtvaardiging. Geest duidt op heiliging. Jezus' eerste gave is die van zijn bloed. Zijn leven, zijn offer voor onze zonde. En dankzij dat geweldige offer van Jezus Christus mogen wij leven in vrede met God. Mogen wij God onze Vader noemen. He, Romeinen 5 vers 1 bijvoorbeeld. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede. Vrede, liefde, geaccepteerd worden door God. En hem ten alle tijden bij alles wat je overkomt, je Vader weten. En die relatie van Vader-Zoon hebben. En de Vader die voor zijn Zoon zorgt. He, denk maar aan de gelijkenis die Jezus heeft verteld. Die Vader die altijd al op de uitkijk staat. Die denkt van ja, ik moet eerst zuigen en weet ik veel wat. Nee, die man die staat op de uitkijk, die staat te wachten. En met geopende armen ontvangt hij je. En die zeggen, joh, maar vriend, wij moeten eerst eens een ernstig gesprek hebben. Want de hele erfenis heb jij er doorheen gebrand. Ben je helemaal gek geworden en hoe moet dat nu? En nee. Hij staat met geopende armen op je te wachten. Je bent er weer, geweldig. Dat is onze Vader. Ja, dan ga je op een andere manier de week in, toch? Als je dat maar weet. Van boven geboren zijn. Ja. Dat wil niet zeggen dat er een plaats is waar je naartoe gaat. Waar je kunt komen door meditatie bijvoorbeeld. Door gebed enzovoorts. Wij gaan het Koninkrijk van God niet in. Maar het Koninkrijk van God komt in ons, door Heilige Geest. Het koninkrijk van God gaat in ons werken, hoe langer hoe meer. In mij, in u en in jou. En dat is wat je ontmoet in die ander. Wij gaan niet ergens anders naartoe. Het komt in ons. Ik ben geweldig dankbaar dat wij nu in Den Haag weer tieners hebben. En het laatste half jaar mag ik daar leiding aan geven. Samen met een zuster bij ons uit de gemeente. Astrid Nijhoven. Fantastisch. Maar zij komt van oorsprong uit Suriname. Wij hadden het laatst over dopen en onderdompeling. En hoe gaat dat nu? En toen zei Astrid, maar wij Surinamers, wij dopen van alles onder. Dat begint al met onze beschuitje in de thee. Maar dat is een geweldig mooi voorbeeld. Want waarom doe je dat? Om dat beschuitje te doordringen, zacht te maken. Eetbaar te maken. Want anders is het veel te hard. Denk dan maar aan je eigen hardheid. Hoe kun je die opruimen? Door onder te dompelen in de geest. Als je het dan eet, dan eet je niet alleen het beschuitje, maar je eet beschuit en thee. Wat komt er uit u als u ondergedompeld bent in de geest? Ja, niet alleen jezelf. Kijk, ik ben ADHD'er en beelddenker, dus ik zag opeens direct allerlei beelden voor me. Ik denk, geweldig meid, wat jij zo even vertelt met een voorvalletje wat die Surinamers doen. En dat kunnen wij zomaar in ons eigen leven toepassen. Laat je alsjeblieft onderdompelen in Heilige Geest. En het zo werken en functioneren, hè? Nou ja, oké, u fantaseert er maar eens over, hè? Maar goed. Het koninkrijk van God in ons, door Heilige Geest. Heiliging wil zeggen dat je opruimt, wegdoet, alles wat je in je leven tegenkomt. Wat niet van God is, zonde, ziekte, gebondenheden enzovoorts. Want het vergeven van zonde is niet Gods beroep. Denk er maar eens over na. Het vergeven van zonde, Gerrit, is niet het beroep van God. Niet dat dat Gods dagelijkse bezigheid is. Hij doet het wel en van harte en graag. Ik bedoel er maar alleen mee te zeggen, maak er werk van dat niet dag in dag uit elke keer dezelfde zonde. Maar ruim het op, heilig je leven, reinig het. En als je merkt op een bepaald punt dat het alleen niet lukt, hier is een geweldige gemeente die je daarbij staat. Om je het leven in te brengen, de ruimte te geven door Gods geest. Zodat je leven op orde komt en ruimte komt voor Gods geest om door je heen te werken. Het vergeven van zonde heeft God alles gekost. Zijn zoon, zijn enige zoon. Eerder vanmorgen zagen we al dat leven bij God en bij Jezus aanwezig is en ons deel wordt als wij ons leven stellen onder Heilige Geest. Van boven geboren leven, als van boven geboren christenen. Ben je uit de Geest geboren? Dan moet je geen datum noemen. Zo van op die dag en op die datum ben ik gedoopt met de Heilige Geest, dus ja, ik denk het wel. Ben je uit de Geest geboren? Dan moet je antwoord geven op de vraag of je dat leven kent. En of je daarop in durft te gaan. Ook al kost het moeite. En ook al moet je daarvoor uit je comfortzone komen. Kijk, het is een prachtig geschiedenis, dominee Hans Maat, dominee hè, uit de PKN, daar zeggen wij al van, kan dat nou helemaal? Hè? Moet eens even denken, Johannes 7, wat ik net zei, over hij komt uit Galilea en heeft hij wel de juiste opleiding enzovoort. Het ligt veel dichterbij dan wat wij wel niet denken. Maar goed, dominee Hans Maat, die getuigde op enig moment, had hij een vergadering met een aantal, broeders, moderatoren heet dat geloof ik in die club. En tussen de middag gingen zij lunchen, Laplace heet dat toch al net, dat restaurant? Ja, Laplace. Gingen zij lunchen bij Laplace. Nou, er moest wat besteld worden en hij regelde dat, hij ging dat halen bij die balie en hij rekende af. En onderwijl krijgt hij een stem in zich, bid voor die cachère. Nou, durf je dan uit je comfortzone te komen? Daar gaan er een heel gedachtencircus spelen toch? Moet ik hier nou midden in dat restaurant gaan bidden? Is dat handig? Zou God dat bedoelen? Kijk die rij eens. Ik loop maar gauw door en hè, toch? Maar durf je uit je comfortzone te komen? Daar gaat het om. Dominee Hans Maat, die zei, hij zei ook niet van, ik krijg een stem door, hè? Let op, hè, want hier zit hem, de bottleneck. Want als het dan niet werkt, kun je altijd nog de schuld geven aan die stem. Maar dat beschuitje wat in die thee zit, die thee en beschuit zijn niet meer te scheiden. Je kunt niet zeggen dat beschuitje is zacht geworden, want dat is de schuld van die thee. Nee, dat heb je de willens en wetens ingedaan. Zo simpel is het. Je geeft je over aan de geest of niet. En als het niet werkt, kun je niet zeggen van ja, maar het is de geest. Toch? Dus dominee Hans Maat zei, mag ik voor je bidden? En dat gebeurde. Het leven is totaal veranderd. Om maar aan te geven als voorbeeld, durf je erop in te gaan? Durf je uit je comfortzone te treden? Durf je gehoor te geven aan wat de geest ingeeft? Je ontvangt namelijk nieuw leven en je ontvangt geen nieuwe religie. Je ontvangt namelijk geen nieuwe regels. En je ontvangt namelijk geen nieuwe wetten, opgelegd door latere profeten. He, er zijn allerlei mensen die vinden hoe wij ons moeten gedragen en wat normaal zou moeten zijn enzovoort. He, ik heb geloof ik al eens een keer eerder gezegd, he, als hier een blinde in de zaal zou zitten. En stel je voor he, dat jullie zouden vragen, Willem, zou je daarmee bidden? Of willen bidden? Dan ga je er allemaal van uit dat we dan daar naartoe gaan, dat de handen opgelegd worden en dat er zo gebeden worden. Maar als ik zou zeggen tegen die blinde van, joh, ga even mee naar buiten en ik ga buiten staan en ik maak een papje en ik smeer dat op die ogen, dan denk je, dan voel je hartstikke ongemakkelijk bij. Toch? En dan denken jullie ook van, was lekker in de Haag gebleven man. Ja, of durf je uit je comfort, als ik het al zou durven hier, hè, dat staat dan voorop, als ik het al zou. Maar zouden jullie me dan steunen of niet? Want het is wel hoe Jezus het doet. Leven door de geest. Dat is ongelooflijk veel meer dan alleen maar hier even zo de handen op en klaar. Want dat zijn nieuwe regels. Dat zijn nieuwe afspraken. Dat is een nieuwe religie door latere profeten opgelegd. Maar alsjeblieft, wij hebben maar één profeet. Jezus Christus. En wij hebben maar één geest waaruit we mogen leven. Van boven leven is leven door de geest. Het gaat niet om nieuwe gewoontes. Het gaat niet om nieuwe maniertjes. Zo moet je handelen. Van boven leven is leven door Heilige Geest. En weet je waar dat mee begint? Alweer geweldig. Het begint met liefde. En liefde die gaat stromen naar die ander toe. En dan maakt het helemaal niet uit vanuit die liefde hoe je die ander benadert. Die merkt dat direct, liefde. Kracht. Je bent overtuigd. Want mijn Vader in de hemel is met me. Vreugde. Vrede. Vrijheid. Je ervaart de hemelse dimensie. Je praat er niet alleen over. Nee, je hebt die dimensie. Je hebt die visie. Je bent zo. Je bent een nieuwe schepping. Niet een verbeterde versie van jezelf. Nee, een nieuwe schepping. Met totaal andere orde. Met totaal ander perspectief. Met totaal andere visie. Leven in Gods koninkrijk. Ik zal rein water op u sprenkelen. En u zult rein worden. Van al uw onreinheden, en het staat er echt, hè, ik lees het voor uit de nieuwe, of de herziene Statenvertaling. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven en ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Ezechiël 36, vers 25 tot en met 27. Deze woorden citeerde Jezus op het moment dat hij met Nicodemus sprak over water en geest. Nou, denk er voor uzelf maar eens over na. En heel veel zegen bij de uitwerking in je leven. Maar alsjeblieft, kom uit je comfortzone. En onderneem van alles. Kijk, weet je wat het erg is? Wij zijn bang om fouten te maken. Toch? Om buiten, als die twee rode strepen het pad is, om naar buiten te komen. Maar per definitie is het zo dat ik in mijn leven geleerd heb, het meeste geleerd heb, van de fouten die ik heb gemaakt. Maar goed, daarvoor heb ik gelukkig een geweldige vrouw die mij dan af en toe een corrigerende tik geeft. En de geest in dat opzicht maakt wel duidelijk van, als je elkaar hebt als broeders en zusters, hoef je elkaar alleen maar te stimuleren in leven, in groei, in ontwikkeling. Zeker, geef elkaar de ruimte. He, wat ik zei toen we dat lazen, je weet niet waar de wind vandaan komt. Dus zeg dan ook niet tegen elkaar, van je komt uit de verkeerde richting, joh. Of je bent van de verkeerde kant. Oh nee, je gaat de verkeerde kant op. Dat weet je helemaal niet. Nee, dus stop daar ook alsjeblieft mee in je leven. Want anders is mijn maat de maat die ik de ander opleg. En ik wil juist uit die fuik. En ik wil leven in Gods koninkrijk. En het leven wat Nicodemus zo aansprak in Jezus, dat wil ik graag ook beleven. En daar wil ik Jezus op bevragen. En daar wil ik Jezus op aanspreken eigenlijk. En dat begint straks per direct nu. En de rest van de eeuwigheid. Ja, dank u wel dat we vanmorgen zo een ogenblik mochten stilstaan bij leven door de geest. En wat Nicodemus aansprak in toen hij u ontmoette, Heer, dat spreekt ons ook geweldig aan. Heer, dat zoeken we, dat verlangen we, dat jagen we na. Heer, en dan zijn wij hier als uw gemeente, als uw lichaam, om ons dienstbaar op te stellen en ons aan uzelf te geven. Tegen u te zeggen, Heer, wij hebben maar één wens, dat is dat u ons kunt gebruiken, dat leven van boven, dat leven door de geest, helemaal in ons en door ons heen gaat werken. Wat wij lazen in Johannes 3, opdat uw koninkrijk gevestigd wordt. In ons en door ons. Opdat uw leven, Heer Jezus Christus, hoe langer hoe meer merkbaar wordt. In mij en door ons heen. Dank Heer dat ik in dat proces mijn broeders en zusters hier in Alphen mag zegenen. Heer, met vrede, met liefde, met ruimte, met acceptatie. Heer, en met geweldig veel enthousiasme om elkaar daarin te stimuleren. Dank voor alles. Dank, Heer, dat u ook in dit opzicht door Heilige Geest stimuleert, enthousiasmeert, motiveert. Dank, Heer, voor alles. In Jezus' naam. Amen. Oudste zoon zou beëindigen. Is er voor jou. Daarvoor heb ik niet gestudeerd. Ik ga wel weer hopeloos. We hebben ervoor gebeden. De Heer heeft op een geweldige wijze voorzien. Niet in alles, maar in dit opzicht wel. En dat kun je dan weer getuigen als experiment. En dat zeg ik tegen die tieners, dan moet je mee doorgaan. Nou, experimenteer alsjeblieft bij al je beslissingen met Heilige Geest. Tip 2. Geloof dat Gods woord ook nieuw leven geeft. Ik weet niet hoe vaak u stille tijd houdt. Ik doe het elke ochtend. Als oudste van de gemeente Den Haag voel ik me daar verantwoordelijk voor. Ik moet al vroeg beginnen. Ik sta expres een kwartier eerder op om te lezen en om te bidden. En dan denk ik echt van, en dan geloof ik ook, Gods woord geeft nieuw leven. Dat is niet opnieuw voor de zoveelste keer die tekst lezen en denken, oh fijn, nou ik kan de dag. Gods woord geeft nieuw. Geloof je dat ook echt? That's the question. Geloof je dat ook? Oké, als je dat doet, moet je eens wat vaker uit de Bijbel lezen. Tip 3. Geloof in Jezus Christus als Heer. Nou, dat is moeilijk hoor. Want ik zeg ook, dat wil ik. Maar direct komt er een heel groot vraagteken. Want wat anderen zeggen, vind ik soms ook heel aannemelijk. Wat de dokter zegt, vind ik soms ook heel waardevol en aannemelijk. Wat andere mensen zeggen, nou enzovoort. Maar geloof je in Jezus Christus als Heer? Als Heiland? Als degene die alle macht heeft in hemel en op aarde en op de troon gezeten is naast de Vader? Geloof je hem als zaligmaker, als redder, als verlosser, als bevrijder? Als genezer, als fundament onder je leven. Dan zeg ik ook direct, maar kom mijn ongeloof te hulp. Maar ik wil er wel mee experimenteren. Want ook ik wil uit mijn comfortzone komen. En ik wil dat leven Gods, wat Nicodemus in Jezus ontmoette, wil ik ook hoe langer hoe meer beleven. Nou, zomaar 3 tips gratis.